Dat is wel heel hoog gestemd, hè. In dit alles zijn wij dan overwinnaars. Je moet maar durven. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Niet eens op den duur zal het toch wel blijken dat we overwinnaars zijn. Nee. Dat zou al heel wat zijn. Maar daar staat het niet. Nee, we zijn overwinnaars. Nou, het is een topervaring, zou je kunnen zeggen. Nou ja, ervaring. Ervaring. Laten we liever zeggen, een geloofstop. Top in het geloof. Tegen de ervaring in, eigenlijk. Hoogtepunt in ieder geval van Paulus' zegenlied. En gemeente, dat lied van Paulus, dat is echt gelooftaal, hoor. Hoef ik u nauwelijks uit te leggen. Dat is veel meer geloofstaal dan ervaringstaal. Ik bedoel, niet gefundeerd in de dingen die hij om zich heen ziet en in zijn eigen leven zo waarneemt en ervaart, maar echt geleerd op wat van zijn God genomen heeft en van zijn God verwacht. Ga maar. Als je Paulus had gevraagd, Paulus, wat ervaar je nou, wat observeer je nou concreet aan die waar je het over hebt? Ja, hij zegt, ja, wat ik ervaar, dat ziet er een beetje anders uit. Dat lijkt eigenlijk helemaal niet op verlies. Dat is veel meer op verlies. En dan geeft hij eigenlijk een antwoord dat in compleet contrast staat met overigens. Want hoe ziet dan de voorhanden werkelijkheid eruit? Nou, echt meer om te huilen dan om te juichen. Tranen schieten in je ogen. Wat een ervaringen. En Paulus, die weet dat niet beter te typeren dan met een regel op Psalm 44. Maar eigenlijk een regel uit die psalm die een dieptepunt is. Ik had het over een hoogtepunt, maar dat zin uit Psalm 44 is wel het absolute dieptepunt van dat lied dat als een zegenlied begint. Want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Niet alleen bedreigd, gedood. En we zijn geacht en we worden ook behandeld als schapen voor de slag. Gelijk geschreven is. Zo typeert Paulus leeft. Gelijk geschreven is, wij worden de ganse dag gedood. Kende u die Psalm 44 al een beetje? Ik zou u willen aanbevelen om hem vanavond nog eens te lezen. Langzaam. Met aandacht. Nou, dat is echt geen triomflied, hè. Dat is een klacht. In de nacht. En dan, tegen de achtergrond van Gods roemrijke daden in het verleden. We hebben het gehoord. Daar begint die psalm mee. Vroeger, ja. Toen schonk Israëls koning ons overwinning op overwinning. Zo begint die psalm. Maar halverwege is het net alsof die psalm een octaaf zakt. In plaats van overwinning, nederlaag op nederlaag. Verbijstering, ontreddering. Maar nu, zegt de dichter, hij kermt het uit. Israëls leger is verslagen, het volk te schande gemaakt, een aanfluiting voor de vijand. En Israël wordt geknecht en gehoond, uitgesloten, beschaamd. dan komt dat verschrikkelijke woord eruit. Nou ja, verschrikkelijk. Op het eerste gezicht toch wel. We worden om uwentwil ooit gedood. En behandeld als schapen voor de slacht. Om uwentwil. Betekent dat? Omdat we bij u horen. Dus niet ondanks u. Nee, om uwentwil. Goed. Psalm 44. Jawel. Maar dan toch geen zegen, hè? Compleet een klaagzang. Zo aan het slot weet u wel die waarom-vraag die je vaker tegenkomt in de psalmen. Waarom verbergt ge uw aangezicht? Waarom vergeet u onze ellende? Dat waarom, voelt u dat een beetje aan? Daar zit iets in van, Heere God, zo bent u toch niet? U bent toch niet vergeetachtig? U hebt toch zelf gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten en ik zal u nooit vergeten. Waarom verbergt u uw aangezicht? U bent toch een God die zich openbaart? Wanneer zou dit klaaglied zijn gezongen? Door Israël? Ik weet het niet. Komt er niet precies achter. Je kunt er echt alleen maar naar gissen. Ik denk dat dat niet toevallig is. Ik zal u dan ook niet vermoeien met de vermoedens hierover. Ik denk juist dat het niet toevallig is dat we het niet kunnen weten. Want het gaat in deze psalm om een werkelijkheid die alle tijden, een aangrijpende werkelijkheid die alle tijden door de lijdensweg van Israël is voorgekomen. Die psalm is een lied dat gezongen is, gezucht is en uitgekermd is onder al de ontluistering en de ontrechting en de willekeur die het godsvolk van de Joden opkwam in de loop der eeuwen. Het is met geen pen te beschrijven, dat weet u wel. Al heeft het wel de pennen in beweging gebracht. Onlangs nog de Paul Geert Mak. In die magistrale studie over Europa in de 20e eeuw. Ik heb het in de vakantie gelezen. Ik ben er niet echt vrolijk van. Maar ik denk wel dat de mens er iets wijzer van wordt. Ik zou u aanraden om het allemaal te lezen. Dan moet u lezen. Je houdt niet voor mogelijk wat mensen en volkeren in Europa, dat verlichte Europa, elkaar hebben aangedaan. Maar daar gaat het me nu op dit moment niet om. Om alle leed en alle geweld in het algemeen. Maar het gaat me om dit moment vooral om die demonie van de Jodenhaat. Eeuwenlang is die haat op laffe en brute manier botgevierd. Tot ze dan in die moderne 20e eeuw een kookpunt bereikte in de endlösung der Jodenfrage. Dat afschuwelijke plan dat aan het duivelse brein van Hitler en Himmler is ontsproot en zijn trawanten. De endlösung, de definitieve oplossing van het Joodse vraagstuk. Een gruwel. Schapen voor de slacht. Wij zijn de ganse dag gedood. Voedsel voor de vernietigingsovens. Nogmaals, gemeente, je had het bijna niet voor mogelijk. Maar het is gebeurd. Maar, wat zongen de godsgetrouwen onder dit gemartelde bondsvolk? Te midden van al de terreur en de vertwijfeling klonk die psalm, ik denk vaak kreunend. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Dat was natuurlijk een koele constatering. Maar het was een schreeuw uit de diepte naar omhoog. Om uwentwil. Dat was uiteindelijk het antwoord, als u het een antwoord wilt noemen, op de verlammende vraag naar het waarom. Om uwentwil. Dat doet natuurlijk niets af aan de verantwoordelijkheid van De mensen die dit op hun geweten hebben. Maar dwars door dat alles heen. Door al het menselijke en al het duivelse. Door heel die demonie heen. Er dwars doorheen. Om uwentwil. Om Gods wil. Vanwege de band aan de Heer. Die God aan Israël bond. En Israël God. Gemeente, antisemitisme. Dat is niet zomaar een vorm van rassenhaat. Maar het is opstand. Een opstand tegen de God van de Joden. Een duivels verzet tegen de enige die de eeuwige is. De Heer had gezegd, Israël, ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Letterlijk. Je bent van mij. Ik heb je bij je naam geroepen. Wij horen bij elkaar. Ik heb je mijn hart verklaard. Je bent mijn eigendom. Uitsporen. Bij mij horend. Wel, zegt de duivel, omdat ik de hemel niet kan bestormen, zal ik dan die God kleineren en terroriseren in zijn volk op aarde. Want dat volk is een oogappel. Om Gods wil vernederd, gemarteld en gedood. Maar ik denk dat u hem al even voor bent. En zegt ja, dat is waar. Maar Paulus die past hier die psalm met grote vrijmoedigheid en zonder enige aarzeling toe op de christelijke gemeente. Hij heeft het niet over het Joodse volk. Zeker niet uitsluitend. Maar hij heeft het over wij als christelijke gemeente. Mag dat zomaar? Mag Paulus dat woord, dat oorspronkelijk een woord van is, mag hij dat zomaar toepassen op de christelijke gemeente? Nee, dat mag hij niet zomaar. Nee, daar hebt u gelijk in. Niet zomaar. Want gemeente, hier spreekt niets vanzelf. Integendeel, daar schuilt een diep geheim achter. Paulus die noemt dat op een andere plek een mysterion. Dat is een Grieks woord, dat kunt u allemaal volgen. Mysterion, mysterie. Een geheimenis, een verborgenheid. Dat is dat geheim van Gods heilsplan. Waarin hij heidenvolkeren zoals wij zijn. Die eertijds vervreemd waren van het burgerschap van Israël. Vreemd aan de verbonden der belofte. Zonder God en zonder hoop in de wereld. Het is dat heilsplan waarin hij zulke heidenvolkeren door het bloed van Christus samen met Israël tot één volk en één lichaam heeft samengesmeed. De muur is gevallen. De muur. De tussenmuur die scheiding maakte tussen Jood en Heiden. Weggebroken. In Christus. En de vrede is getekend op grond van zijn vergoten bloed. En die vrede is niet alleen getekend, maar die vrede wordt ook verkondigd. Aan ons, die eertijds verre waren. En aan hen, die vanouds nabij waren. Want hem, zo luidt het dan in de Efeziërsbrief. Door hem, onze Heer Jezus Christus, hebben wij beiden, Jood en Heiden, de toegang tot de Vader. Door één geest, hoort u. Een prachtige trinitarische formulering. Door hem, door Christus, hebben wij samen, Jood en Heiden, de toegang tot de Vader door de Heilige Geest. De drie-enige God staat er helemaal achter. Hij staat er niet alleen achter, maar hij is ook de auteur ervan. Hij heeft het gedaan. Komt van hem. Ja, gemeente, dat is uiteraard geen reden voor ons, mensen uit de heidenen, om ons te verheffen boven Israël. Hoe zouden we? Tegendeel is waar. Dat is alleen maar reden om Gods grenzeloze genade in Christus te aanbidden en te bewonderen, samen met Israël als onze oudste broeder. Wat een voorrecht, hè? Wat zijn we bevoorrecht? Jawel. Geen woord eraf, maar er moet wel een woordje bij. Wij delen niet alleen in het voorrecht van Israël, maar ook in het lijden dat het verbondsvolk overkwam en overkomt. Ook daarin. Paulus laat het zien. Ook wij, als Christgeloof uit de heidenen, wij delen in de pijn en in de smaad en in de tranen van Israëls psalmisten en profeten en hun volk. Ons overkomt hetzelfde. En dan kijkt hij om zich heen. Naar zijn broeders en zijn zusters in Korinthe, in de Kosse, en in Efeze, in Filippi, in Rome. Terwijl zij kijkt ook naar zijn eigen apostolische loopbaan. En dan kan hij maar twee dingen doen. Zuchten. En zingen. Zuchten. Onder al het leed van verdrukking, ziet hij om zich heen. Benauwdheid. Vervolging. Honger. Zwaard. Hij somt het zo op. En hij zucht. Zoals de hele schepping zucht. Ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. Wij zuchten in onszelf. En het andere is zingen. Maar, in datzelfde hoofdstuk, u kent het wel, machtige woord. Maar ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Of zoals hier in onze tekst. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Gemeente, nou een vraag. Geldt dat ook voor ons? Paulus laat het gelden voor de gemeente van zijn tijd. Geldt het ook voor ons? Laat het telgen, 21ste eeuw. Voor ons, die christen zijn in een totaal andere tijd, andere omgeving. Ja, dat geldt ook voor ons, tenminste. Als je je niet zo aan het patroon van de wereld hebt uitgeleverd en aangepast, dat je christelijk belijden nergens meer met lijden gepaard gaat. Maar als we erachter komen dat de weg achter Christus een kruisweg is, die van ons concrete keuzes vraagt en zelfverloochening eist, waarin we om Gods wil nee zeggen tegen het levensgevoel van de wereld en tegen de trend van de tijd op durven tornen, dan krijgt die tekst voor ons waarde. Ik zeg dus, jawel, die tekst geldt ook ons. Maar ik zeg het met enige aarzeling, en dat liet ik u blijken waarom. En ik zou zeggen, ik heb nog een reden waarom ik met enige aarzeling ja zeg. Want, lieve mensen, wij moeten op dit punt wel wat nuchterheid en bescheidenheid in acht nemen. Ik bedoel dit. Dat lijden waar het in de tekst over gaat. Dat lijden dat ons, verwende westerlingen, overkomt om de zaak en om de naam van Christus. Dat is toch maar in de verte te vergelijken met het lijden van die eerste christengemeente, hoor. Eerlijk is eerlijk. Vervolging? Ben je wel eens vervolgd? Ho, honger. Weet je wat het is? Het zwaard. Nou, we komen dat bepaald niet elke dag tegen. Begrijp je wat ik bedoel? In tegenstelling tot de gelovigen elders in de wereld. Houd er rekening mee. Duizenden. Duizenden. Honderdduizenden. Nu. In deze wereld. Maar goed, niet hier. En in tegenstelling tot de christenen uit die oude wereld van Paulusdagen. Voor de Romeinen aan wie Paulus een brief schreef, vormden die dodelijke machten een reële bedreiging. Was plaatje. Was niet maar een idee. Maar is werkelijkheid. Die dodelijke machten. Kijk, begrijpt u? Dat maakt me, als ik er goed bij nadenk tenminste, en doe ik niet altijd. Maar als ik er goed bij nadenk, dan maakt me dat een beetje terughoudend om die grote woorden van Paulus op de lippen te nemen. Het moet er maar eens een keer op aankomen. Het doet me een beetje denken aan wat ik eens van een van mijn onvergetelijke vroeg overleden vrienden hoorde vertellen. Ze zijn met het hele gezin een dagje uit varen op het IJsselmeer. En de kinderen die zongen dat het een lieve lust was, het scheepje onder Jezus hoede, met de kruisvlag hoog in top, neemt als arken der verlossing allen die in nood zijn op. En 's middags betrok de lucht. Het ging stormen. En het schip raakte in nood. En het zingen was ze vergaan. En mijn vriend zei erbij: zo gaat het nou gauw, zo gaat het nou vaak, met onze grote woorden. Zo God gaat stormen, zijn we ze kwijt. Je kunt luidkeels zingen, zolang het zonnetje schijnt. Maar als de stormwind opsteekt, ben je vaak nergens. Begrijpt u? Gemeente, ik wil maar zeggen, spel die woorden van Paulus hoor, spel ze. En leer ze van mij uit je hoofd en druk ze aan je hart en eigen ze je toe. Maak ze je eigen. Maar vraag de Heere er heel eerbiedig en bescheiden bij: Heere, mag ik er dan ook houvast aan hebben als de nood aan de man komt? En die nood die komt hier. In welke vorm dan ook. Dat hoeft niet altijd direct het gevolg te zijn van vervolging. Want Paulus die schrijft: in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. En dan bedoelt hij inderdaad alles. En heeft hij het niet alleen over verdrukking en verwachting en zwaard, maar ook over honger. En ook over gebrek. En ook over gevaar, kwetsbaarheid, in alles. En het is me opgevallen, u en jou wellicht ook, dat de apostel Romeinen 8 drie keer dat woordje alles naar voren haalt. Eerst in vers 28. Dan zegt hij: alle dingen werken mee ten goede voor degene die God lief heeft. En dan in 32. Zal de Heere ons met Christus ook niet alle dingen schenken? En tenslotte in 7. In dit alles, in al die dingen, zijn we meer dan overwinnaars. Gemeente, wat Paulus met deze drievoudige uitspraak zegt, dat is bijna te rijk om te bevatten. Dat is zo verbazend. Zullen we drievoud even een beetje van dichtbij bekijken? Die uitspraak dat alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen die ons overkomen. Alle dingen aan moeite en verlegenheid. Aan zorg en verdriet. Dat diepe gemis. Die pijn. Of die raadsels. Of de verdrukking inderdaad. Zijn dat dingen die meewerken? Ja, zegt Paulus. Het zijn geen zinloze dingen. Die nergens toedienen. Het zijn ook geen dingen die je vernielen. En het zijn evenmin dingen die je door je eigen dapperheid ten goede moet wenden. Nee. Maar het zijn stuk voor stuk dingen die God laat meewerken ten goede. Hoe? Dat weet ik niet. Kan ik u niet uitleggen. Ik weet het niet. Zegt Paulus ook niet, hoe hij dat doet. Hoe God dat doet, gemeente, laat het gerust aan hem over. Begrijpen doe je er soms helemaal niks van. Maar Paulus zegt, hij doet zijn medewerker ten goede. Staat geschreven. Daar mag ik ook van zeggen, gelijk geschreven staat. Alle dingen zullen medewerken ten goede. Hoe God dat doet, laat het aan hem over. Ja, dat meen ik diep hoor. Geef dat echt uit handen. En ook uit je gedachten, want dat maalt maar rond soms en je denkt, wat kan dat nou goed voor zijn? En je komt er niet uit, geef het uit handen en geef het uit je hersens. Niet makkelijk, dat weet ik wel. Vraag maar of de Heer het van je afneemt. Maar ik bedoel maar, kwijt hè, kwijtraken aan de Heer. Hij weet er raad mee. Met die zorg, met die angst, die je soms niet eens een naam kan geven. Met dat raadselachtige, met dat onverteerbare. Waar je geen weg mee weet. Hij weet er raad mee. Zeg dan maar gewoon heel eenvoudig. Heer, ik kan het niet dragen. Ik kan het niet dragen. Ik moet het kwijt. Wilt u het overnemen van mijn Heer alstublieft? En weet je wat zijn antwoord is? Geef maar, mijn kind. Geef maar. Het komt nog goed ook. Het werkt mee ten goede. Zou ik je met, en nou komt dat tweede, alle dingen. Zou ik je met mijn lieve zoon die ik voor je over had. Als ik nou mijn alles voor je gegeven heb. Als ik zo ver ben gegaan dat ik mijn één geboren zoon, ik had er maar één. Dat ik mijn één geboren zoon voor je heb overgegeven tot in de dood van het kruis. Zou ik je dan niet alle dingen met hem schenken? Met hem, hè? Niet los van hem, maar met hem. Ja, want hij is de erfgenaam van alles, moet je rekenen. Jezus is de erfgenaam. Maar als je nou zijne bent, dan ben je een mede-erfgenaam. Een mede-erfgenaam van Christus. En een mede-erfgenaam van de Vader. Wat heb je dan net? Ja, alles wat God heeft. De hemel en de aarde. Alles is het uwe. Gij is het van Christus. En Christus is God. Zou hij ons dan met hem ook niet alle goeds schenken? Geliefden in Jezus Christus, wat leven we toch vaak onder de maten. Dan zit ik maar te plagen en te kermen. En dat mag op zijn tijd. Maar doe het dan niet meer tegen elkaar. Maar geef het over aan de Heere. En laat die klachten maar net als in de psalmen. Bij de Heere. In zijn schoot gelegd zijn. En dan ziende op wat hij gereed gelegd heeft aan heerlijkheid. In de Heere Jezus Christus. Zouden we dan niet zingen? Zou hij ons dan met hem ook niet alle dingen schenken? Dan zijn we hem toch de koning te rijk. Alle goeds. Te beginnen de onbedrieglijke belofte van zijn liefde en bescherming. Je bent van mij. Ik sta voor je in. Ik ben met je. Alle dagen van je leven. Alle dagen. Ook als je door de diepte gaat. En als je het water in moet. Je hoeft niet alleen. Ik ga niet mee tot de rand. Maar ik ga helemaal mee. Als je door het water heen moet. Ik zal bij je zijn. En het vuur dan, Heer. Als het vuur komt. De vlam zal je niet aansteken. Ik zal bij je zijn. En wat geeft de Heer nog meer? Alle goeds, de vergeving van al je kwaad werk. Ook die ellendige dingen uit je jeugd. Of die ellendige dingen die je misschien van de week nog uitgehaald hebt. Alle dingen. Ik vergeef je alle kwaad, ik kom er niet op terug. Ik vergeef en ik vergeet, want ik werp het in een zee vergetelheid. En dan de bewaring, alle gevaren van het leven en al je zorgen. En de genezing van al je kwalen, hoe dan ook, hè. Maar hij zal al onze kwalen genezen, hoe dan ook en wanneer dan ook. Maar het komt een keer. Eenmaal zal een kind van God daar zijn waar niemand zal zeggen ik ben ziek. Omdat het volk dat daar woont vergeving van ongerechtigheid heeft. Alle dingen. Ja, maar Heere, zegt u. Ik zie geen vooruitgang. Ik zie geen uitkomst. U belooft het wel, maar ik zie het niet. In plaats van herstel zie ik alleen maar achteruit. O God, mijn leven is zo getekend door scheuren en door scherven. Jawel, mijn kind, zegt de Heere, ik weet ervan. Zou ik er niet van weten. Zou ik er niet van weten. Ik heb toch gezegd, met mijn Christus schenk ik je alle dingen. Niet alleen de dingen voorspoed en uitkomst bewerken. Nee.
maar ook de dingen die je leed en pijn berokkenen. Je denkt dat dat in ieder geval niet tot mijn geschenk behoort. Maar dat is een vergissing. Ook en juist het kruis dat op je leven drukt. Dat is mijn geschenk. Zou ik je met Christus niet alle dingen schenken. Ook dit. Het kruis dat ons kort bij de Heer houdt. En de Heer vraagt die zeven kerft. Is getekend zoals je net liet blijken. En dan zegt de Heer, dat klopt. Getekend. Met het teken van het kruis. Zo gaat dat. En zo hoort dat. En niet anders. Zo bereid ik je voor op de heerlijkheid. En zo ent ik je in de gemeenschap van mijn zoon. En zo leer ik je bij al je zonden nochtans te zingen. Nee, niet goedkoop te zingen. Maar nochtans te zingen. In dit alles. Wat het ook is. Dat is dat derde alles. Hè. In dit alles. Hoe zwaar het soms ook valt. Zijn wij meer dan overwinnaars. Paulus. Zou je niet liever zeggen. Na dit alles. Dat lijkt me veilig. En vreder. Na dit alles. Zullen wij nog dan overwinnaars zijn. Nu nog niet, maar. Nee, zeg, dat doe ik niet. Ik vergis me niet, vloeit me niet per ongeluk even uit de pen in dit alles. Nee, heel bewust. In dit alles, midden in de strijd, te midden van de verlies. Jawel, dat is de paradox van het geloof. Zijn we meer dan, hoe kan het dan? In Christus, door hem die ons heeft liefgehad. Paulus die zegt zelf, en ondanks dit alles zijn we toch overwinnaars. Nee, dat zegt hij zelfs niet. Dat zou toch heel goed begrijpelijk zijn als hij dacht, ondanks, maar dat zegt hij niet, nee. Hij zegt heel bewust, in dit alles, midden in die verdrukking, midden in die strijd, zijn we meer dan overwinnaars. O, geliefden, als de Heer je dat leert, dat moet hij je telkens weer leren hoor. Het is niet zo dat een mens dat nou een keer leert, op een goede datum, en dat hij het vanaf dat moment dan ook weet. En dat hij het in zijn zak kan steken, en dat hij dat, als het zo eens uitkomt, tevoorschijn gaan halen, zo werkt dat niet. De Heer moet het je telkens weer opnieuw leren. Als de Heer je dat nou leert, dan stijgt de lofzang naar de top. Hè. Dan wordt het een toplied, inderdaad, ja. In de vaste overtuiging dat het toppunt en het einddoel van de zaligheid ons is weggelegd in Christus. Maar u zegt, ja, dat is nog weer een andere top. Hoe zal ik die bereiken? Die top van de heerlijkheid straks. Die top die is niet te bereiken dan langs het steile pad van de aanvechting. Dat is maar één weg hoor, echt waar. Dat is het kruispad. Smal. Bochtig. Kronkelig. Kom je wel eens in de berg? Heb je wel eens een top bestegen? Gaat het zo. Gaat altijd zigzag. Smalle paadjes. Zo kom je boven. Of, zoals ik pas las. Vergelijk het met een smalle torentrap. Een tocht omhoog gaat niet per lift. Kijk, als je hier in Rotterdam de Euromast bestijgt, dan... Ach ja, wat is stijgen? Je stijgt wel, maar bestijgen is er eigenlijk niet eens bij, hè? Je drukt op een knopje en zoef. Paar tellen later ben je boven. Maar heb je de toren van de Nieuwe Kerk in Delft beklommen? Dat gaat heel anders. Geen lift, een trap. 365 treden. 365. Een hele klim. En vaak nog donker ook, dat u wel. Hier en daar een klein venstertje, waardoor een vlugje licht naar binnen valt. En dan soms word je moe. Je raakt een beetje duizelig, want je draait maar en draait maar. En dan grijp je naar het touw dat als leuning dienst doet. Mooi. het touw. Het hangt van boven naar beneden. Het touw. En zo gaan we naar boven. Langs het touw van Gods beloften. 365 treden. Elke dag één. Langs het touw van Gods beloften omhoog. En dat touw van Gods trouw, mag je wel zeggen, dat zijn touwbeloften, hangt als een onverbrekelijk koord uit Gods handen naar beneden. Het zal niet breken. Het breekt niet, echt niet. Verlaat maar op. Zolang we onderweg zijn, zeggen we om uwentwil, lieve heren, langs het smalle pad. Om uwentwil, heren, overkomt ons het leed en het lijden. En om uwentwil, omdat ik bij u hoor, omdat ik uw eigendom mag zijn, draag ik het kruis. Om uwentwil, heren, ingeënt in de gemeenschap van het lijden van Christus, omdat we straks de kracht van zijn opstanding ervaren zullen, nu al, en straks in eeuwige glorie, om uwentwil, heren. Gemeentelicht, zou dit wellicht het laatste een diepste antwoord zijn op al die waarom-vragen van ons? Waarom moest mij dat treffen? Om uwentwil, heren. Waarom vallen er in ons gezin zulke slagen, zegt u misschien? Om uwentwil. Waarom toch al die kwellingen in het leven? Om uwentwil. Ja. Om Gods wil onder het kruis. Maar dan ook om Gods wil straks naar huis. Heb je er moeite mee thuis te komen? Is de topje te hoog? Is de wenteltrapje te steil? U zegt, ik haal het niet. Ik haal het niet. Voel dan nog eens even aan de touw. Voel nog eens aan dat touw. Of ik bedoel, ja, voel aan dat touw. Nee, grijp het vast. Geloof het woord van Gods belofte koord. Het zal niet breken, zei ik al. God is zo trouw als sterk, hè? Nou, dat touw is even sterk. God is zo trouw als sterk. En dat touw is even sterk. Echt waar. Sterk voor wie? Voor zwakkelingen natuurlijk. Voor mensen die makkelijker kunnen vallen dan dat ze kunnen klimmen. Voel je aangesproken? Ik val makkelijker dan dat ik klim. En toch, ga door. Omhoog. Al ga je voor je gevoel omlaag. Doet er niet toe. Langs treden die uitgesleten zijn. Natuurlijk zijn ze uitgesleten. Omdat er tallozen op zijn voorgegaan. En ze hebben het gehaald. Meer dan overwinnaars. Meer, ja meer. Dat is goed vertaald. Meer dan overwinnaars. Waarom meer dan gewoon overwinnaars? Nou ja, die doorsnee overwinnaarsgemeente, die danken de overwinning aan eigen training en spankracht en zo. Maar wij, gewoon verliezers in onszelf. Losers. En dan toch overwinnaar? Nee, meer dan dat. Er staat in het Grieks namelijk hyperovervinnaars. Superoverwinnaars. Wat is dan het verschil? Wat is dan het verschil met de gewone overwinnaar? Zal ik u zeggen. Staat gewoon in de tekst. Door hem die ons heeft lief gehad. Geen overwinnaar omdat wij zo dapper waren. Omdat wij zo ons best hebben gedaan. Omdat wij zo hebben volgehouden. Omdat wij zo hoog bekeerd geweest zijn. Houd toch op. Door hem die ons heeft lief gehad. Ook niet omdat wij hem zo hebben lief gehad. We hebben hem wel lief hoor. Met heel ons hart. Met al wat in ons is. Maar alleen omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Kijk, dus wij halen het niet, maar het doet er niet. Jezus heeft het gehaald en hij ons erdoor op zijn erewoord. En dat erewoord, geliefden, dat ligt zo vast. Zo vast als een huis, zeggen wij, maar dat hoeven we niet te zeggen hier. Want een huis is ook niet zo vast. Maar het ligt zo vast als de eeuwige God zelf. Hij haalt ons erdoor. Dat ligt zo vast dat we mogen zingen. Wij zijn meer dan overwinnaars. En niet alleen maar we zullen het zijn. We zijn het in en door hem die ons heeft lief gehad. Daar is alles mee gezegd.
liefgehad. En hoe? Tot het einde. Tot de dood van het kruis. Ja, we hadden het er net even over dat kruis van ons, hè. Maar dat haalt het niet bij het zijn, hoor. Nee, over kruis gesproken. Als je wilt weten wat een kruis is, zie dan op het kruis van ons eiland. Hij zegt, voor u heb ik het gedragen. Voor u droeg het kruis mij. Voor u stierf ik eraan. Voor u gaf ik mijn lichaam en mijn bloed, mijn alles. Voor u doe ik mijn voorbeden, onafgebroken. Waarom, heren? Omdat ik je heb lief gehad. En dan niet met een opwelling van liefde, maar heb lief gehad met een eeuwige liefde. Dus er komt geen eind aan. En dat betekent dat ik je nu ook lief. Ik heb je nog net zo lief als toen ik aan het kruis hing. Met een eeuwige liefde. Een liefde die nooit vermindert. Laat staan teloor gaat. Liefde. Voor u. En daarop kan ik alleen maar zeggen, Heer, als het waar is, lieve heren. Als u dat voor mij deed en voor mij bent, dan kan ik alleen maar zingen. Door u alleen. Amen.